Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Ton?
Ja?
Jij woont nu in een veiligheidsrisicogebied?
Ja, dat klopt. Zoals je weet woon ik in dezelfde buurt als minister Van der Wal... die nu enorm onder vuur ligt door de boeren. En de burgemeester van Harderwijk heeft gisteren besloten... om van het hele gebied, de buurt, dus, een veiligheidsrisicogebied te maken. En dat betekent dat je niet meer mag samenscholen met meer dan 2 mensen. Dat je zomaar gefouilleerd kan worden.
Nou, dan gaan de gezellige uitjes met de hond en met de hele buurt.
Klopt, wij mogen dus alleen nog maar met z'n tweede hond uitlaten. Zo gauw ik mijn zoon meeneem, die toevallig bij mij aan het studeren is op het moment... dan lopen we al een risico.
Ik moest wel aan jou denken, hoor. Ik zag die hooibalen de fik in gaan overal. En ik dacht aan jou en je verhaal van vorige week. Dat bij jouw huis, dat natuurlijk ook... Ik dacht, jij moet daar ook een soort flashback van krijgen. Ben je daar dan helemaal niet mee bezig?
Nee, helemaal niet. Maar ik ben natuurlijk 1 jaar of 10 eerste lijns verslaggever geweest. Actualiteiten. Dus voor allerlei actualiteitenprogramma's ging ik overal naartoe. En nu gebeurt in mijn buurt, vlak bij mij om de hoek... is dus gewoon landelijk nieuws zich aan het afspelen. Dus ja, wat ga ik dan doen? Ja, ik loop er toch even naartoe met mijn mobiele telefoon. En toen kwam ik daar midden in die situatie terecht. Ik werd eerst tegengehouden door, want ik had geen politiepersekaart.
Nee, maar dat gaat Mark straks voor je oplossen.
Nou, ik heb hem net. Ton heeft een eentje uit 1998 liet hij in het
ja, die heb ik nog wel.
Dan had hij nog zwart haar trouwens.
Ja, dan hou ik dus zo mijn vinger op 1998. Maar ik zou die perskaart zien. Maar dus ik werd eerst tegengehouden.
Wat een gek eigenlijk.
Toen liep ik uiteindelijk naar de plek toe waar die boeren ook werden tegengehouden. En toen kwam ik opeens midden in die actie terecht. Waarbij ook die politieauto zeg maar werd omgekeerd. Daar heb ik beelden van gemaakt. Die heb ik ook meteen op Twitter gezet.
En die gingen echt de wereld over.
Ja, nou ja, de wereld. Nou, maar die inderdaad. Die zijn meer dan 500.000 op Twitter alleen al bekeken. Ik kreeg gisteren het verzoek van VRT Nieuws of ze mochten gebruiken. Ik kwam daardoor nog in Op1. En dat is wel een leuk verhaal, want ik werd dus gebeld door Op1. Ja, wil je alsjeblieft bij ons in de uitzending? Want Woelders, de politiebaas, zit daar ook. Dus ik zei, ja, is goed. Alleen mijn telefoon is bijna leeg. Dus ik zei, maar dan moet ik even kijken of ik bij een buurvrouw zo een telefoon kan lenen. Dus ik was naar een buurvrouw gelopen. En ik had gevraagd, joh, mag ik jouw telefoon even lenen? Want ze willen graag bij Op1 natuurlijk even vertellen wat er allemaal gebeurt.
Oh ja, tuurlijk.
Nou, die gaf mij haar telefoon.
En toen landsbelang, zei je.
Ja, maar vervolgens liep ik dus een 100 meter daar vandaan. Want ik wilde even op een rustig plekje staan. En, maar toen kwam haar zoon aanlopen. En die dacht, wat doet die man met de telefoon van mijn moeders telefoon? Dus ik hang gewoon live in de uitzending van Op1.
En iemand trok aan je arm?
En op dat moment komt die zoon naar mij toe. Tamelijk zo van, ja, ik wil nu die telefoon terug. En ik zeg, ja, nee, dit kan niet, want ik zit Op1, dit en dat. En ik zit live in de uitzending. En ja, maar het is de telefoon van moeder. En ik wil dat je hem nu geeft. Hoezo heb jij die telefoon? Dus dat was nog een hele spannende gebeurtenis eigenlijk. Niet zozeer dat ik bij Op1 zat, maar vooral dat ik die telefoon in mijn handen moest zien.
Maar je bent ooit oorlogsverslaggever geweest?
Ja. Kreeg je flashbacks?
Ja.
Nee,
terug
dat niet.
In Joegoslavië.
Nee, maar je moet het zo zien. Kijk, wij hadden een hond 2 jaar geleden, een labrador. Mijn vriendin en ik. Dat was de hond labrador. Die zij al heel lang had. Die was 15. En die kon bijna niet meer lopen. En als ik die hond dan ging uitlaten, dan moest ik hem echt zo voortslepen. Alleen als die hond een kat zag, dan opeens werd hij weer helemaal jong... en dan schoot hij op die kat af. Dus dan opeens was al zijn ongemak weg. En dan, nou, en zo moet je mij ook zien.
Dus... Ik dacht, waar gaat dit verhaal naartoe?
Ja, wacht even. Oké, we kunnen vaststellen, Ton F. van Dijk is een oude hond.
Ja, maar als hij een jong poesje ziet, en je hebt dan nou gaat jongen... hij als een man.
Nee, maar dus... een relletje om de hoek is voor jou een kat.
Ja, dus ik ben heel lang heb ik dat werk gedaan. Eerste lijns verslaggeving voor televisie.
Het is jammer dat we hier geen beelden van... Je kijkt er echt heel serieus bij, Ton.
Ja, dat is ook zo. En dan gebeurt het bij mij om de hoek. Ja, en dan kan ik me gewoon niet...
Inhouden.
Nou ja, zeker omdat ik op dat moment ook nog eens een keer de enige journalist ter plaatse was.
Zonder perskaart.
Zonder perskaart, maar wel met een telefoontje. En dat is ook wel mooi natuurlijk. Je kunt dus gelijk door het op je Twitterfeed te zetten, werd het ook door iedereen overgenomen.
Ja. Nou, wat ik wel interessant vond, dat daarna ook nog een hele discussie ontstond, even inhoudelijk, dat mogen die boeren dat doen? En daarna kreeg je wel de grote rel van, gaat dit niet te ver?
Nou ja, die beelden hebben wel een omslag gezorgd.
Ja, vond ik dus wel.
Nou,
ik
zijn ze nog niet opgevraagd. Van, overhandig even die beelden. Want we willen graag die gasten achteraf toch nog even bekeuren... of aanspreken of wat dan ook.
Kan je inderdaad vertellen dat ik de volgende ochtend ben gebeld... door de recherche? En die vroegen, heb je nog meer beelden? Toen zei ik, ja, die heb ik misschien wel. Maar ja, dat zou ik moeten kijken. Ik zeg, maar je krijgt ze niet.
Kijk.
Want je kan natuurlijk niet, zeg maar, ik zeg, je kan gewoon zien wat er op Twitter staat. Die beelden, ja, die staan gewoon openbaar. Dat is gewoon nieuws, dat heb ik gewoon gemaakt. Maar je krijgt van mij geen extra beelden. En dat snapten ze ook. Dus, ja.
Ik vind dat een lijntje waar je anders overheen gaat. Ik heb
ooit bij AT5, toen ik daar hoofdredacteur was, het verzoek gekregen van de politie. Op bevel van de rechtercommissaris moest ik banden inleveren van voetbalrellen. Van die mijn verslaggevers hadden gemaakt daar.
Dat doe je niet.
En toen heb ik gezegd, dat doe ik niet. En toen zijn er twee rechercheurs gekomen. Die hebben mij de cautie voorgelezen, zoals ik verdachte. En toen hebben ze gedreigd, ja, je moet ze geven, want er is een bevel van de rechtercommissaris. Als je het niet doet, dan word je gegijzeld. Ik zei, nou ja,
doe maar.
Ja, lees maar voor die cautie. Ik geef ze niet. En nou ja, uiteindelijk na veel vijf en zes heeft de officier van justitie toen besloten om dat verzoek in te trekken. Maar,
het is wel eens gebeurd, hè, het gijzelen van de journalisten.
Bart Mos en Jan de Haas, twee goede journalisten
van de Telegraaf.
Jongens, voordat we daarin duiken, er ligt een hoop papierwerk voor jullie. Volgens mij moeten we gaan beginnen. Dit is Koster en Van Dijk, een podcast over media. Journalisten Mark Koster en Ton F. Van Dijk sinds deze week ook officieel in het blad. Columnist van HP De Tijd en ik, Wendy Beenakker, fileren elke week het medianieuws. We gaan even door met iets heel anders, namelijk de fusie tussen Talpa en RTL. Ze hebben het voornemen om te fuseren. Deze twee, hè, Linda en Chantal, weer lekker onder één, of in één bedje, nou, onder één vlag.
Dat is natuurlijk helemaal niet zo lekker. Toch, die twee?
Ja, ja, goed. Dat is natuurlijk de bedoeling, Mark. Daar kunnen wij dan even over gniffelen. Maar de ACM, Autoriteit Consument en Markt, doet onderzoek naar die voorgenomen fusie. Nog één keer, Mark. ACM, wat doen die ook alweer?
Nou, ACM is een belangrijke club. En die moeten onderzoeken of partijen die fuseren, of die niet een te grote marktpositie krijgen. En nou, dat kun je allerlei onderzoeken naar doen. Je kan bijvoorbeeld kijken of ze te veel advertentiemacht krijgen. Hè, dat adverteren.
Ja, want de adverteerders waren ook al kwaad.
Die zijn er heel die hebben al de klok geluid erover. Een tweede onderzoek zou je kunnen doen, of bijvoorbeeld producenten die tv-programma's maken, ja, dan niet bij één loket alles moeten aanbieden, hè, waardoor ze eigenlijk, ja, geen kans meer hebben. Er komt nog bij dat John de Mol zelf een hele grote producent is. Dus ja, voor producenten zou het dan kunnen zijn dat er gewoon te weinig partijen overblijven. Daar zijn ze al een jaar mee aan het onderzoeken. Dat is wel interessant, hè? Ik heb daar een jaar geleden al over geschreven. En nog steeds, ik heb nog even weer gebeld met RTL. Hebben jullie nog nieuws? Nee, we hebben geen nieuws. Talpa, nee, we hebben geen nieuws. Dat voornemen staat nog steeds. Dus er wordt nu onderzocht. Ja, worden ze te groot en te sterk? En
ja, want als zij met z'n schetsen het landschap.
RTL die grote partijen, de NPO, RTL en Talpa op tv-gebied, radiogebied ook. Ja, dat zijn de partijen. Dus als er dan nog maar twee over zijn, ja, dan wordt het een beetje moeilijk.
Mm-hmm, mm-hmm. Oké, ze doen dus onderzoek. Wat is de crux, zeg maar, als je het in één zin moet samenvatten? Ze doen onderzoek naar, worden ze niet te groot?
Mogelijke marktmonopolie.
Ja, want dat is verboden. Je mag in Europa mag je niet zo groot bedrijf worden dat je onevenredig veel macht hebt op de markt.
Nu hebben ze natuurlijk
in Amerika, ik zat er misschien wel aardig te vertellen. Amerikanen die zeggen soms, je moet opsplitsen. Hè? Grote bedrijven daar, hè, dat is natuurlijk in het verleden gebeurd, die worden in stukjes gehakt, want ze worden te groot. Nou, dat zou mogelijk hier ook kunnen gebeuren.
Oké, nu hebben ze dit alles eerder gedaan. Hè? Ze wilden alles eerder fuseren. Dat is toen afgeketst. Waarom is dat toen, hebben ze daarvan ook gezegd? Dat was ook via de ACM afgeketst?
Nou, ja, dat heette toen nog de NMA, de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Tegenwoordig heet dus ACM, Autoriteit Consument en Markt. En inderdaad, toen is het afgeketst, dat voornemen. Het zag er wel iets anders uit, die deal, hè, qua verhoudingen. Maar het was inderdaad in principe.
Het ging toen over SBS.
Ja, en toen zou, zeg maar, Talpa zou RTL overnemen en SBS. En dan zou dat één organisatie worden. Of in ieder geval, ja, dat was hetzelfde. En toen is er inderdaad hevig protesten gevoerd vanuit allerlei organisaties in Nederland. Onder andere de tv-producenten. Want die dachten natuurlijk van, ja, zometeen heeft John de Mol zeg maar het woord zeggen binnen RTL en binnen SBS. En hij is producent. Dus hoe kunnen wij dan nog als producent onze programma's verkopen aan die twee zenders, als er een producent-eigenaar is van beide zenders? En zeg maar in de control room zit, de schema's maakt en tegelijkertijd producent is.
Ja. Nu hebben jullie voor je liggen het onderzoek, of eigenlijk de enquête de ACM.
Wat wel interessant is, en Ton schetst nou hoe dat al eerder is gedaan. Het is nog steeds, zijn producenten, hè, De clubjes die dan bij RTL en Talpen moeten pitchen, die zijn best bang dat John de Mol een te grote positie krijgt. En durven daar eigenlijk nooit wat over te zeggen. Dus wat nou interessant is, dat de ACM vraagt
aan, ja, die enquête die jullie voor jullie hebben liggen, ja,
om op anonieme basis te vertellen hoe zij dit zien.
Ja, want er is geen producent in Nederland die eigenlijk hardop durft te zeggen dat hij tegen zo'n fusie is. Want ja, stel je voor dat het dan toch doorgaat. Of ja, nou eigenlijk is het zo, je komt John de Mol natuurlijk altijd tegen en overal. Dus die is zo machtig dat niemand durft te zeggen van ja, wij zijn daar niet zo voor. Dus de ACM bedenkt dan, we gaan een anonieme enquête doen. Die versturen we een linkje naar alle producenten en die moeten dat dan invullen.
Maar dat voelt wel een beetje fishy. Ja, sorry. Ja, het is ook wel weer een beetje een soort vis-expeditie, nou, waarbij ze een hengel uitgooien en hopen dat er wat terugkomt.
Dat is een hele goede opmerking van je. Dus wat mij opvalt in dit dossier, het duurt al een jaar, hè, dat ze steeds opnieuw gaan vissen en gaan kijken, is dat zo? Dat vind ik opvallend.
Maar dat is misschien omdat ze dus die conclusie trekken dat als ze het niet anoniem doen, dat ze dan geen reacties
dat
krijgen.
Dat klopt, maar je zou ook kunnen zeggen, je bent al een jaar bezig, heb je nog niks? Ja. Dus dit, ik vind het dit interessant.
Nou, dat weet ik niet zo. Kijk, ik heb die enquête hebben wij toevallig, ja, ook. En er staat gewoon in: beste producent, de autoriteit, consument en markt wil graag een beter beeld krijgen van de markt voor audiovisuele producties en de ontwikkelingen op die markt. Reden hiervoor is dat de ACM op dit moment onderzoek doet naar de mogelijke gevolgen van de voorgenomen overname van Talpa Network BV door RTL Group SA. In het kader van dat onderzoek heeft de ACM een aantal vragen over de ontwikkeling en productie van de audiovisuele content. Daarom legt ACM u deze enquête voor. Maar de essentie is dus niet zozeer de enquête, maar dat het anoniem gebeurt.
Ja, echt uit angst.
Ja, en wat je nou ziet is dat Talpa en RTL, die, ja, willen dit nog steeds. En vooral wat ze eigenlijk proberen te vertellen is van die machtspositie van ons in Nederland is anders dan 10 jaar geleden.
Ja, want dat is het geitenpaadje. Ja, dus ze gaan nu
waarom?
Iets anders.
Omdat ze zeggen, de markt is niet meer Nederland, is de hele wereld. Dus
maar wie bedenkt Facebook, dat? Wie bedenkt dat voor?
Nou ja, John de Mol heeft daar een geweldige jurist op gezet. Wilfred Knibbeler heet. Ja, de naam alleen al.
Dat is een
al.
Heerlijke naam.
Hij werkt bij Freshfields. En dat is op de Zuidas groot kantoor. Ik denk dat die man €500 per uur kost. En hij is dat nu aan het verzinnen. Wat je dus ziet, die Knibbeler die zegt steeds, ho, 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 niet Nederland is de markt. De taart is veel groter. En in die grote taart zijn RTL en Talpa helemaal niks meer. Met andere woorden, je moet het juist stimuleren, deze, ja, fusie. Ja, wat zit je nou te kijken?
Ja, dat is ik
wat
zit even. Ja, ja, maar ik zit ook even te bedenken dat dat niet heel gek is. Omdat, ja, ik bedoel, Talpa, de verkoopt programma's over de hele wereld. De Voice ging de hele wereld over. Is misschien niet zo'n
maar je kan ook zeggen, producenten kunnen ook nu naar Netflix.
Ja.
Producenten kunnen ook naar Amazon.
Ja.
Dus dat verhaal vind ik ook wel een beetje steekhoudend. Hè? Dus ik wil het eigenlijk wel een beetje dan voor RTL en Talpa opnemen. Want dat ziet, Ton is producer of producent geweest. Er zijn dus ook steeds meer producenten die niet meer voor de NPO, RTL of Talpa werken.
Nee, dus
maar, het is ook, maar het is ook, hij heeft heel goed gekeken wat er de vorige keer gebeurd is en waarom het tegengehouden is. En hij, ja, komt nu zeg maar met een extra argument, een nieuwe invalshoek. He, van ja, de wereld is veel groter geworden. We moeten eigenlijk allemaal concurreren met de streamingdiensten als Netflix.
Ja.
En dat is nu zeg maar de strategie die ze hebben om het alsnog voor elkaar te krijgen.
Ja, want 11 jaar geleden, Ton, toen was jij er dus bij als producent. Wat voor gesprekken, hoe ging dat toen? Hoe werd dat toen gedaan?
Ik was toen een tijdje interim directeur geweest van de Nederlandse, van de OTP, de onafhankelijke televisieproducenten, waar dus alle tv-producenten in Nederland in zitten. En ik was daar eigenlijk al uit. En op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje. En toen was iemand, een topproducent van een groot bekend productiehuis. En die zei, Ton, wij hebben binnenkort een conference call met een aantal producenten. Zou jij er ook even bij willen aanschuiven? Dus ik zei, nou ja, waarom? Want ja, wat is mijn toegevoegde waarde? Ja, maar jij bent altijd iemand die toch wel heel analytisch kan nadenken. En misschien wil je er gewoon bij zijn. Dus nou ja, vervolgens kom ik op dat moment in zo'n gesprek terecht. Daar zitten, moet je voorstellen,
alle
dus aan
grote
de telefoon. Ja, dus de directeur van Animal, de directeur van iWorks, de directeur van IDTV.
Dat was toen Sjoela Rijksman.
Mental. Spannend.
De directeur, ja, dus alle belangrijke producenten zaten, ja, op dat moment in die phone call. Behalve natuurlijk Talpa. Want het moest een beetje natuurlijk buiten Talpa om. Want dat was degene juist die iets wilde waar de producenten bang voor
maar
waren.
Maar Tony moet even eerlijk vertellen. Het was natuurlijk alleen maar om dit tegen te gaan.
Nou ja, in ieder geval, er werd heel lang over gepraat.
Nou en
over mijn analytisch vermogen, zal ik maar zeggen, er werd weinig gebruik gemaakt, viel mij meteen op. Maar de heren voerden en dames voerden een gesprek met elkaar. Ik zat gewoon braaf mee te luisteren. En aan het eind van het gesprek kwam eigenlijk de aap uit de mouw. Want toen werd er gezegd, dus wij moeten, ons is nu gevraagd om onze zienswijze te geven aan de NMA toen nog. Maar ja, wie gaat dat doen?
Ja.
En toen werd het heel erg stil. En toen was er geen één producent.
Niemand durfde dat.
Zeg maar, daar naartoe te gaan om het tegen John de Mol op te nemen. Want stel je voor dat het uitlegt of bekend wordt, dan kom je er niet meer binnen. Dan krijg je gewoon geen opdrachten meer.
En toen dachten ze die wat Ton F. Van Dijk.
Wat overigens wel aantoont dat dit een serieus onderwerp is. Want als die producenten zo bang zijn dat ze geen opdrachten meer geven, dat ze zelfs niet naar de NMA toe durven om gewoon te zeggen van volgens ons heeft dat deze gevolgen. Dus toen werd er opeens gezegd,
ga er maar
Ton, ben je er nog? is dat niks voor jou om dat nou te doen? Want jij bent ook nog zenderbaas geweest. Dus jij kan heel goed uitleggen hoe het inkoopproces bij zenders werkt. Wil jij dat niet doen? En toen zei ik, waarom niet? Ik heb verder geen relatie met John de Mol. Ja, ik wil dat best wel doen. Dus toen bleek eigenlijk waarom ik daar was uitgenodigd. Namelijk omdat er iemand naartoe moest. Maar wie moest dat doen? Niemand van de producenten durfde dat eigenlijk. Dus toen vroegen ze dat aan mij.
Okay.
Dus toen ben ik uiteindelijk...
Jij ging naar Den Haag, want daar was het.
Kreeg ik ook, moet ik zeggen, ook twee... of een topadvocaat kreeg ik eigenlijk toegewezen. Ja. En met die topadvocaat heb ik vervolgens...
Ik heb
die stukken gelezen van Ton. Dat heb ik ook gebruikt in het boek over...
Geen idee hoe jij eraan komt trouwens.
Ik ook geen idee, Ton. Maar het mooie aan dat was inderdaad keihard. Had je heel goed opgeschreven. Hè? De hele markt beschreven. Alle partijen had je beschreven. De positie van de Mol erin. Die
topadvocaat was gewoon heel goed. En die had het ook allemaal heel goed verwoord. En ik leverde mijn input. En ook van anderen. En zo kwamen we gezamenlijk tot een strategie. En zijn we ook afgereisd naar de NMA. En ik kan me nog heel goed herinneren hoe dat gesprek begon. Namelijk, van harte welkom. Volgens mij zelfs diezelfde mevrouw Groenendijk, die nu ook die enquête heeft ondertekend. En ik zat daar dus achter een tafel met die topadvocaat. En dit gesprek is een gesprek wat nooit heeft plaatsgevonden. Maar we willen heel graag weten wat de producenten in Nederland nou vinden van die voorgenomen fusie. Nou, toen heb ik daar 2 uur lang vragen beantwoord over het inkoopproces, zoals ze dat dan noemden. Dus ik heb uitgelegd van als jij als producent een programma wil verkopen, ga je naar een zender. En die zender heeft een programmaschema en ze hebben geld. En dan kan je vervolgens een programma verkopen. Maar als natuurlijk een hele grote producent zoals John de Mol in die beide zenders zit en daar zeggenschap heeft, dan is het heel erg aannemelijk dat hij ook bedenkt dat hij bepaalde tijdslots krijgt en dat hij die mag vullen. En dat is dus een concurrentienadeel voor andere producenten. Nou, die redenering is uiteindelijk overgenomen. Want ik kan me nog heel goed herinneren dat ik met die topadvocaat daarna vlakbij het NMA-gebouw buiten op een terrasje even nog zat na te praten. En die zei, Ton, dat heb je gewoon heel goed verteld. En ik denk dat dat echt wel overgekomen is.
En als gevolg daarvan
ging die fusie niet door.
Nee, dus we hadden gewoon een geweldige advocaat. En die heeft dat gewoon geweldig gedaan.
En nou gaan we dat even een vraag aan je stellen. Wie was die advocaat?
Moet ik even goed nadenken. Volgens mij heette die Wilfred Knibbeler.
Oh, nee! Dezelfde advocaat gaat nu gewoon... Die staat nu aan de andere kant.
Dus dezelfde advocaat die 10 jaar geleden de producent heeft geholpen om te voorkomen dat die fusie er komt...
Is nu door John de Mol
ingehuurd, wat wel slim is van John de Mol op zich.
Heel slim.
Om te zorgen dat het wel gaat gebeuren.
Nou, en natuurlijk hebben wij daar even navraag gedaan.
Ja, dus je hebt hem gebeld?
Knibbeler was not amused dat we überhaupt die vraag stelden, maar bevestigde dat. En ik heb vorige week nog een keer aan hem gevraagd of hij nog steeds op het dossier zit. Want een jaar geleden heb ik dit al onthuld in NRC. En hij zegt, ons kantoor doet dit nog steeds. 1. 2. Heb ik ook de deken benaderd. En de deken, dat is eigenlijk de keurmeester van de advocaten. En
wat vinden die hiervan?
Precies. Die zeggen dat dit wel kan. Want, en nu komt het, ze wijzen op artikel 15 van de advocatenwet. Ik wist niet dat het bestond. En die zegt dat een cliënt, als je de eerste cliënt dient... in hetzelfde dossier en dan naar de tweede cliënt gaat met hetzelfde dossier, laten we zeggen het dossier Tonnen en Van Dijk gaat op, zo mee, dan moet dat dossier moet dan achter slot en grendel worden gedaan.
Ja, maar jongens, werkt het toch niet?
Nou komt het. Die knipper heeft tegen mij gezegd, ik heb dat achter slot en grendel gestopt.
Ja, dus we hebben dat kantoor, zeg maar, dat zit ook ergens aan de Zuidas, denk ik. En daar is nu een kluis. En daar ligt al mijn input van destijds en alle informatie die wij hebben gegeven, ligt kennelijk in die kluis. De sleutel van die kluis is in handen van Wilfred Knibbeler.
Hij is daar ook partner.
Hij is daar partner en hij heeft daar een hele belangrijke functie. En nu doet hij dus voor John de Mol precies het tegenovergestelde. Maar hij kijkt niet in die kluis. Want ja, alles
en
wat
hij is
ligt.
Ook vergeten wat jij tegen hem hebt verteld.
Zijn geheugen is ge-erased. Ja. En hij is helemaal opnieuw.
Zo werkt dat. Die worden gewoon hergeprogrammeerd, die mensen op de Zuidas.
Maar goed, kijk, de vraag is niet zozeer of het juridisch mag. Hè, want dat zal die deken ongetwijfeld...
Is het ethisch?
Dat zal die deken ongetwijfeld...
Is dit ethisch?
Het gaat gewoon om... Ik wil het niet eens hebben over ethiek of wat ook. Ik wil het gewoon hebben, wat vind ik er zelf van? Want ik ben erbij geweest... En ben ik dan verbaasd of dat diezelfde meneer, diezelfde advocaat, nu zeg maar de andere kant behartigt, de belangen van de andere kant. Terwijl die destijds, nou laat ik het dan op zijn minst zeggen, mijn brains gepikt heeft. Hè? Dus ja, informatie.
Ik zou alsnog een factuur sturen, ja. Ton.
Nou, dat niet, maar ik vind het vreemd. Ja. Ik was heel erg verbaasd toen ik dit hoorde. En kennelijk mag het allemaal en die knibbelen zelf.
Nou, het zijn natuurlijk, ze zijn natuurlijk not amused dat dit naar buiten komt. Ze vinden het verschrikkelijk dat we daarop gaan lopen peuren. Maar ja, ze lopen er de hele tijd omheen.
Maar goed, ik heb het nog wel even ook met een oud collega uit die tijd over gehad. Een jurist ook. En die zei van ja, het is wel een hele integere advocaat, die knibbeler.
Oh, de tweedehands auto voor kopen. Jij zou dan tweedehands auto voor kopen.
Dus hij staat in de markt bekend als iemand die heel erg integer is. En men gaat er dus kennelijk vanuit dat hij met deze kennis die hij heeft uit een vorige zaak kan omgaan en niet gebruikt tegen... Ik zie niet in hoe je dat kan doen als persoon. Maar
het absurde is dat hij zelf zegt dat het in een kluis ligt. Dus hij weet donders goed dat het dus niet kan.
Nee, het ligt niet voor niks in een kluis.
Maar hou eens op. Dit is allemaal gelegenheidsgeleut, weet je. Er is dus helemaal geen controle hierop. Hij stapt gewoon van de ene naar de andere over. Dat is wat hij doet.
Ja, nou ja, het is op zijn minst...
Maar dit gaan jullie verliezen als... Ik zeg nu even jullie, als je nog partij bent, maar inderdaad...
Dat is al heel lang geleden.
Maar dit is wel,
als je dit nu naar buiten brengt, wat we nu doen, is het voor, ik zou zeggen, bij de ACM een andere reden om daar nog eens goed naar te gaan kijken.
De producenten zijn tegenwoordig verenigd in de NCP. Volgens mij zit trouwens Talpa daar ook weer in, maar jij hebt daar ook een reactie gevraagd.
Ja, heb ik bij Arie Lansmeer, al die namen, dat is iemand die dat doet. Nou, die waren ook zeer ontstemd over deze gang van zaken. Die hebben hier echt ook wel hun beklag over gedaan. Maar er is dus eigenlijk een jaar is het al gaande. Er is niets mee gedaan. Dus ik vind het eigenlijk ook wel een klein schandaaltje in de making dit.
Maar het geeft wel aan wat de macht van John de Mol is natuurlijk. En daar gaat eigenlijk die hele mededingingskwestie over. En nu blijkt dus, John de Mol is niet alleen in staat om bij wijze van spreken twee zenders bij elkaar te brengen en daar een deel eigendom in te krijgen. Hij is niet alleen in staat om te bepalen dat bepaalde producenten wel en niet tijdslots krijgen. Maar hij is zelfs in staat, blijkt nu, om gewoon de advocaat die het de vorige keer heeft tegengehouden...
Over te halen, gewoon, om voor hem te gaan werken.
Over te halen, gewoon in te huren. En dat gebeurt dan gewoon. En het heeft ook weer te maken met dat hij zo groot is in de markt... dat zo'n advocaat zo'n opdracht bijna waarschijnlijk niet kan weerstaan. En dan denkt ze, kan het strikt
genomen. Rekeningen worden natuurlijk wel betaald.
Het kan volgens de deken, het mag volgens de regels, dus ik doe het.
Met terugwerkende kracht moet Tim Hofman alsnog een lintje krijgen voor het feit dat hij het wel opnam tegen John de Mol. Want als die producenten dat dus niet durven en dat alleen anoniem de ACM daar nog verhalen weg kan krijgen. Ja, dat vind ik het meest schokkende aan ons verhaal vandaag, hoor.
Daarom heb ik het ook verteld, want we proberen hier toch de inner workings van de media te laten zien in deze podcast. Eentje. En dit is weer een mooi voorbeeld van hoe het inderdaad aan de binnenkant echt gaat.
De tv-wereld ziet er ook wel anders uit, hè, sinds die aankondiging van hun fusie of het voornemen. De kijkcijfers bij SBS zijn echt in elkaar gekletst. VoiceRail, willen ze überhaupt nog wel fuseren samen?
Ze houden staande dat ze dat willen. Maar volgens mij krijg je een soort de lammen en de blinden die nu niet meer met elkaar verder moeten. Dus ik zou zeggen, doe het niet. Er is een hele grote partij die heel graag met RTL wil samenwerken. DPG, hè, de uitgever van kranten, die heeft nog geen tv-tak. De baas van Christian van Tillau, Belgische meneer, die zit echt op het vinkentouw om dit te willen. Hij heeft ook bezwaar aangetekend tegen deze mogelijke fusie. Hè, want hij heeft op radiogebied speelt hij met Q Music mee. En hij zegt, ja, als De Mol en RTL samengaan, dan wordt dat weer veel te groot qua adverteerdersmacht. Dus die is er al tegen. Ik denk zelf, maar is mijn advies aan RTL, doe het niet. Ga lekker met DPG.
Jij schrijft een boek over Van Tillen, toch?
Ja. Oh, ik geloof niet dat dat al bekend mag worden, maar ja, dat wordt dan nu wel bekend, ja.
En heb je Van Tillen al gepolst of die ook geïnteresseerd is dan?
Ja, nou, ik heb Van Tillen zelf daar nog niet al gepolst, maar ik weet wel mensen omheen dat hij heel, heel graag RTL wil hebben. Gewoon... Want hij heeft in België TVM, dat is van hem, en dat zou een hele lekkere aanvulling zijn. Dan kan hij Angela de Jong elke dag...
In een talkshow krijgen
bij RTL. Maar en dat is heel goed voor ze.
Ja, maar dan moeten wij dus het bezwaar van DPG tegen deze fusie ook zien in het licht van de eigen ambities van Tillen.
Absoluut, ja. Absoluut. Zo zie ik dat zeker. En daar wordt ook niet geheimzinnig over gedaan. Als je in Antwerpen rondloopt daar op het hoofdkantoor, dan zeggen ze dat gewoon, wij willen RTL. En ik denk dat dit spel nog niet uit is. RTL en Talpa, hoe langer de tijd duurt, hoe moeilijker het wordt om dit nog door te zetten. Okay. Dat is mijn analyse. Ik heb er verder nog geen bewijs voor, maar ik denk dat het heel zwaar gaat worden.
Nou, dit lijkt me een mooi eind voor deze discussie. Maar jouw analyse.
Het einde is nog niet in zicht, want het laatste woord is zoals elke week voor onze columnist Geert Dales.
Hypocriet van de week.
Ik heb me vaak afgevraagd hoe het toch mogelijk was dat Nederland in mei 1940 in slechts een paar dagen onder de voet gelopen werd door de Duitsers. Sinds de politie op de vlucht sloeg, toen een paar boeren met trekkers en een giertank het huis van minister Christiane van der Wal belaagden, snap ik het beter. En na de recente zomerfotosessie van de verzamelde Nederlandse pers met het Koninklijk Gezinnenpaleis Noordeinde begrijp ik het helemaal. Nederland is een land vol hypocriete lafbekken. Journalisten zien zichzelf graag als controleurs van de macht. Niet minder dan 22 van hen waren present bij de zomerfotosessie op Paleis Noordeinde, waar het Koninklijk Gezin kwam poseren en ruil voor privacy in de komende maanden. Er mochten ook vragen worden gesteld. De controleurs van de macht, 22 journalisten en niet alleen de serviele lakeien van Blauw Bloed en het Blad Forsten, maar ook die van de NOS, de NRC, de Volkskrant, Trouw, het AD, RTL. Ze kwamen niet verder dan wat stupide vragen aan Amalia, of ze haar uitzet al bij elkaar had, of ze gelukkig was in de liefde en zich verheugde op haar Amsterdamse studentenleven. De koning orakelde iets over boeren die hij in zijn hart gesloten had. Niemand had een serieuze vraag. Niemand durfde het aan om eens even met de koning te praten over de dalende populariteitscijfers, over zijn wangedrag in coronatijd, over die rare subsidie van 4,6 miljoen euro voor het kroondomein, over de irreguliere toekenning van militaire rangen aan leden van de koninklijke familie, over die gekke jachtakte voor prinses Amalia, over de vennootschappen in belastingparadijzen, over de kunstverkopen en over de vraag, hoe kwam Amalia nou eigenlijk in no time aan een studentenkamer, terwijl zij zelf vertelde dat de woningnood dit bijkans onmogelijk maakt? Had pandjesbaas Bernard, neef van haar vader, dit misschien geritseld, of had ze nou echt zelf haar studentenkamer geregeld? Braaf als laffe landverraders stonden ze achter de door de Rijksvoorlichtingsdienst getrokken touw de onnozele vragen te stellen die ze tevoren hadden moeten inleveren. En niemand protesteerde. Ineens begreep ik waarom Nederland in 1940 in slechts een paar dagen onder de voet werd gelopen. De bokaal voor de hypocriet van de week gaat naar het journaille dat op 23 juni 2022 de koninklijke hielen likte. De zelfbenoemde controleurs van de macht die ze gedroegen als bange kleuters toen ze de macht tegenover zich hadden.
Ja, jongens, hier moet ik dan toch iets van zeggen. Ik heb jarenlang natuurlijk bij Boulevard gezeten. Dan zit je ook tussen dat. Hè. Ik was ook Koninklijke Huisverslaggever, expert. Ik werkte samen met Mark van der Linden. Moesten dan altijd die vragen die je dan wil stellen, die moet je van tevoren overleggen aan de RVD. Dus van tevoren geef je aan, nou, ik zou deze vraag graag aan Amalia willen stellen of aan whatever.
Werd er dan wel eens een vraag geweigerd?
Nou ja, of je mocht niet als eerste, of je mocht niet, weet je wel. Je moest echt met iets moois komen om een beetje op te vallen daar. Maar die vraag, ja, ik vind dat Geert dus wel een punt heeft ergens. Dit is een soort toneelstukje, een soort dansvoorstelling die ze met elkaar opvoeren. Maar waar echt een serieuze journalistiek eigenlijk niet meer thuis hoort. Ja, het spijt me zeer.
Wat gewoon heel erg jammer is, is dat de royalty-verslaggeving, wat op zich in een monarchie, en zeker in een democratische monarchie zoals wij hebben, constitutioneel, dat is gewoon een heel belangrijk onderwerp. Dus daar moet je ook heel serieus mee omgaan. Maar wat je ziet is dat die inderdaad de journalisten die dat volgen, ja, die geven daar een bepaalde invulling aan. En die willen heel graag, zeg maar, toch bij die entourage horen van het Koninklijk Huis. En ja, zo'n vraag, kijk, ze stellen dus de verkeerde vragen. Zo'n vraag als of Amalia op haar 18e al een vriendje heeft. Nou, ik vind het terecht dat Willem-Alexander even zegt... ho, ze is 18, joh, laten we even met rust. Want dat vind ik nou juist iets wat totaal oninteressant is om te weten. Maar de vragen die wel interessant zijn, die worden niet gesteld. En dat heeft allemaal te maken met ja, toch inderdaad een soort opkijken tegen de mensen die daar staan.
Maar en zouden vooral... die mensen zich ook niet serieuzer genomen voelen als er gewoon vragen kwamen? Als je eens een keer met Maxima echt over inclusive finance in gesprek gaat. En dat we hier gewoon iemand van het FD meesturen met zo'n, ja, met zo'n tripje. En dat je een keer op niveau een gesprek kunt voeren. Ja, maar dat denk ik
kan
altijd.
Je kan je dat gesprek toch nog herinneren van Matthijs van Nieuwkerk met Maxima?
Ja.
Dat was natuurlijk een prima gesprek. Alleen, en er werden ook wel kritische vragen gesteld, maar het was allemaal van tevoren uitonderhandeld.
Tuurlijk, elk woord was afgewogen, van tevoren bedacht. Dat zij moet daarop oefenen, want ze spreekt goed Nederlands, maar wel om vragen goed te begrijpen.
Ze spreekt goed Nederlands.
Nou, ja, goed, ja, ze vindt daar, ze heeft echt haar best voor gedaan.
Dit is nou Hermelijnen gedrag van jullie. Ze spreekt voor iemand die al zo...
Je moet ook uitkijken dat je niet zeg maar alles negatief maakt.
Maar ze moet daar wel op oefenen. Dus zij moet even voor zichzelf bedenken. Wat ga ik dan zeggen? Hoe zeg ik dat in Nederlands? Dat is toch voor haar is dat nog steeds een... Dat moet zij nog steeds zo... dit soort gesprekken nog zo voorbereiden. Ja, dat denk ik wel. Ja.
Nee, maar Maxima kun je keihard doorzagen over haar ambassadeurschap voor Credit. Dat is een bedrijf dat voor hele hoge rentes...
Maar dan heb je een gesprek op niveau.
Maar dat willen ze niet.
Nou, dat willen ze niet. Ik denk niet dat het FD ooit een gesprek heeft aangevraagd met Maxima. Ja, ik zou het moeten checken boven, maar...
Ik zou Mabel heel graag willen doorzagen over haar...
Ja, maar kijk, dan gaat het weer over wat anders. Je zou haar moeten door willen zagen.
Wat doet ze met dat geld? Hoe zit het in elkaar? Zij is de rijkste Oranje.
Nee, dat snap ik. Maar zij is natuurlijk geen onderdeel
privé
van het Koninklijk Huis.
Ook
maar we hebben het nu over de mensen die wel onderdeel zijn van het Koninklijk Huis. Die staan gewoon zeg maar op de payroll van de WV Nederland. Maar we moeten ook een beetje voor ze opnemen. Want ja, ze werken in een situatie dat alles wat ze zeggen onder politieke verantwoordelijkheid valt van de minister-president. En dat betekent eigenlijk dat je dus niks kunt zeggen. Want Willem-Alexander heeft van de week volgens mij iets gezegd over de boeren. Dat hij dat toch wel heel erg vond en dat het ook nodig was.
Dat
de boeren een perspectief hadden. Dat was een politieke uitspraak. Ik heb ook gelezen dat hij is afgestemd met de algemene zaken. Nou, dat zal ook best.
Maar hij zegt helemaal niet zoveel.
Nee, maar hij kan toch verder ook niks zeggen. Als jij een serieuze vraag stelt en hij zegt wat, dan is Nederland te klein.
Maar die royalty-journalisten zorgen ervoor dat op deze manier het Koninklijk Huis, de Koninklijke Familie, Willem-Alexander, Maxima, Amalia zometeen zo makkelijk neergezet kunnen worden als een stel dommige types die daar dan een beetje kakelend in dat paleis zitten. Terwijl als je met Maxima, ik heb verschillende momenten met Maxima echt een inhoudelijk gesprek gevoerd toen ik nog als internationaal commissaris bij Scouting Nederland, waar zij beschermvrouw van is. En dan worden we uitgenodigd op Paleis. En hoe zij zich verdiept heeft in onze vereniging, maar ook hoe zij zich verdiept heeft in het vrijwilligerswerk, waar de punten voor positief jeugdbeleid bijvoorbeeld precies zitten. Zij is zo ongelooflijk intelligent en ze kan je zo... ze kan echt op niveau met je communiceren. En dan denk ik, het is zo jammer dat het dan weer gaat over vriendjes en over... Hè, wat ga je dan leren in die studie? Waar kijk je het meeste naar uit? Wat is dan? Wat moet een koningin straks meekrijgen? Wat moet je meepakken?
Vind je financiële ongelijkheid ook een probleem? Dat is wel fantastisch.
Ja, maar aan de andere kant denk ik van, we hebben het over Amalia, ze is 18. Ze gaat studeren. Als ik aan mijn eigen kinderen denk op die leeftijd, of aan mezelf... Dan denk ik van ja, waarom zou überhaupt iemand van die leeftijd al op die manier verantwoording moeten afleggen over leven? Ik snap wel waarom het is. Toekomstig staatshoofd.
Omdat ze gewoon een miljoen per jaar
krijgt. Nee, daar heeft ze toch van afgezien, of niet?
Nee, daar heeft ze van afgezien.
Tijdens de studie heeft ze er van afgezien, volgens mij.
Maar wacht nou even, Ton. Dat vind ik, de menselijke maat vind ik goed, maar ze is natuurlijk gewoon wel lid van de Raad van State.
Ja, maar ze is toegetreden tot de Raad van State. Ja. Maar het is niet zo volgens mij dat zij daar elke keer bij zit.
Nee.
Ze heeft ook niks te zeggen verder. Maar het gaat mij om kijk, dat hele instituut van de monarchie.
Maar nou moet ik even streng. Ofwel, het zijn lintenknippers en het is ceremonieel gedoe. Nou, dan krijgen ze ook de behandeling die ze krijgen. Hè. Dat vindt Wendy dan niet goed. Of nemen ze wel serieus en dan gaat. Maar dan vind ik ook dat we ze een beetje de kracht moeten geven om dat te doen.
Volgens mij is het zo dat je en het land het niet kan aandoen om een monarchie te hebben. En je kan het de mensen zelf niet aandoen om monarch te zijn. Want zij zitten in een bocht, ze kunnen geen kant op.
Die komt er
alles wat ze doen, wordt breed uitgemeten. Zoals hij een speedboot koopt, Terwijl die man, bij wijze van spreken, uit een van de rijkste families in Nederland komt.
Joh, hij kan wel 20 speedboats kopen. Ja,
en die verkoopt hij niet van belastinggeld, maar gewoon van het geld wat in die familie al jaren is.
En wat ze met hun kunstverkoper hebben.
Ja, maar goed, dan is het land te klein. Als ze op vakantie gaan, dan is het land ook te klein. Terecht hoor, want op dat moment was het een hele slechte keuze. Maar dat komt omdat we dus zo'n monarchie hebben. Maar wat doe je die mensen aan? Wat doe je Amalia aan? Dat ze gewoon op haar 18e daar moet opdraven. En tegenover de pers vragen moet beantwoorden over of ze een vriendje heeft. Ja, ik vind het gewoon krankzinnig.
Ja. Ja, elk land krijgt de monarchie die het verdient. En dus ook de journalisten. De onderzoeksjournalistiek is natuurlijk eigenlijk al gestopt bij Bernhard, toch?
Ja, maar kan je die mensen aandoen om te zeggen van, dit verwachten wij van jou. Je bent gewoon ergens geboren, je bent nu 18. Dan moet je achter een touwtje gaan staan, dan komen de 22 camera-ploegen binnen.
Blijkbaar vinden ze het zelf nog steeds een fantastisch fenomeen, want ze blijven er mee doorgaan. Ik bedoel,
ze hoeven het niet te doen.
Ze zijn al jaren aan de macht.
Voor mij is het nooit een koninklijke familie heeft gezegd van, we stoppen ermee.
Precies, geef mij een Porsche maar aan Vicky. Nee, maar ja, mag wel. Die journalisten, jongens, daar moeten we terug naartoe. Zouden zij zichzelf ook niet meer serieuzer moeten nemen? Ik bedoel, het is toch, je kunt er achteraan blijven hollen en dan denken, oh, als ik een misstap zet of ik zet een stap de verkeerde kant op, dan mag ik volgende keer niet komen bij leg.
Ik zou me daar zelf nooit wat van aantrekken. Zij krijgen gewoon de opdracht voor die programma.
Maar het zou wel leuk
om een quote te halen. Kijk, Jeroen Snel, die dan zo'n programma maakt als Blauw Bloed, die is gewoon afhankelijk van alles wat hij krijgt. Want hij kan nergens zomaar bij zijn. Dus hij moet overal de kans krijgen dat ze hem aardig vinden, dat hij even een microfoon kan uitsteken en dat ze dan denken, oh, dat is onze man.
Maar dit is toch een ongezonde situatie? Je zou toch als journaal je met z'n allen moeten zeggen, en nu is het klaar. We gaan nu gewoon normaal doen. U nodigt ons gewoon uit. Wij stellen gewoon onze vragen. U gaat niet over de vragen. Wij gaan over de vragen. U gaat over de antwoorden. Groetjes, het journaalje van Nederland.
Maar waarom heeft nog nooit een journalist dat daar bespreekbaar gemaakt? Ja, dat zou ik dan doen. Als ik daar zou komen, ik heb deze vraag ingediend. Waarom worden hier niet beantwoord?
Ja, daar was jij ook waarschijnlijk degene die daar dan één keer mocht komen en daarna nooit meer.
Nee, maar weet je wat het is? Ik geloof dat dus. Nee, maar ze vinden het ook inderdaad lekker, Hermelijnen gedrag. Ze vinden het heerlijk om daar een beetje tegenaan te vleien. En dan als ze naar buiten lopen, een beetje halve lullige opmerkingen te maken. Het is eigenlijk gewoon een veredelde rottersjournalistiek. Zit je me aan te kijken? Ja, dat heb jij meegedaan, Wendy. Ja, jarenlang.
Goed, ik vind het geen veredelde rolljournalistiek. Omdat ik vind dat ze dus daadwerkelijk een functie hebben. En noem maar op. En hier kan ik nog uren over praten, hoor. Maar wat ik het punt vind ik gewoon, dat we met z'n allen laten ons in een soort structuur slepen door de RVD, door Willem-Alexander en Maxima, met zo'n mediacode, noem het maar op. En ik denk dat daar een einde aan moet komen. Want dat is niet meer houdbaar. En we hebben het de vorige keer natuurlijk ook al gehad over Amalia. En die gaat lekker studeren. Die gaat van alles doen. Yvonne Coldewijer van deze wereld gaat die foto's gewoon online pleuren en denken, en wat gaat het journaal je dan doen? Gaan ze dan zeggen bij Boulevard die foto's? Nee, dan gaan ze namelijk, omdat Yvonne ze publiceert, gaan zij ze ook publiceren. Want dat is gewoon de tweetrapsraket waarop ze het wel kunnen doen. En dan denk ik wel eens, ja, weet je, dit is een soort onhoudbare situatie. Hey, ze moeten gewoon een punt zetten.
Aan de ene kant is het heel erg positief, want als je naar Engeland kijkt, hoe daar omgegaan wordt met de monarchie, dat is gewoon verschrikkelijk. Die mensen worden de hele dag achtervolgd. Laten we zeggen, dat is een enorme verworvenheid dat wij dat in Nederland niet hebben. Dus laten we zeggen, het is heel erg fijn dat er journalisten zijn die zich accommoderen en die alleen over de jurk van Maxima schrijven en over de verliefdheid van Amalia en dat soort dingen. Daarnaast heb je natuurlijk serieuze journalistiek. Ja, en die moet ook op een serieuze manier aandacht besteden aan de monarchie. Nou, ik weet bijvoorbeeld uit ervaring dat bijvoorbeeld als de NOS een interview had met een van de mensen uit het Koninklijk Huis, dan werd daar eindeloos over onderhandeld. Degene die daarvoor verantwoordelijk was binnen NOS ging dan meerdere keren naar het paleis. En was daar ook enorm van onder de indruk dat hij op het paleis was. Wat ik me ook kan voorstellen.
Och, Maartje van Wegen.
Nou ja, Maartje.
Dat soort vreselijke.
Nou, Maartje is wel echt een journalist.
Oh ja, is echt een journalist.
Ja, vind ik. Ja.
Ik heb dat in die interviews nooit ontdekt.
Maar ook daar is alles.
Maar er wordt altijd onderhandeld. Ja. En dat is ook de enige manier waarop je met die mensen kunt communiceren. Nou ja, de serieuze journalistiek zou wel een slag kunnen maken. En dan is het op zich niet zo heel erg dat anderen
andere dingen doen. Ja. Maar ik bedoel, de serieuze journalistiek komt met hun serieuze vragen gewoon niet eens binnen bij zo'n gezellige fotosessie waar je een keer een fatsoenlijke vraag zou kunnen stellen.
Want als wij nu gewoon een interview aanvraag indienen en we zeggen, we zouden graag
wat
een keer.
Wat vindt u nou eens van die mediacode? Is het niet
bij
is
deze?
Het
niet? Ik weet niet of de koninklijke familie luistert. We komen bij jullie langs.
Je moet gewoon een mail sturen naar RVD, Mark.
Ja, nou ja, je moet ook iets winnen, dan mag ik lunchen. bij ze, bij de uitblinkerslunch. Jongens, volgens mij moeten we een einde aan gaan breien, want we kunnen hier nog uren over praten. Dit was Koster en Van Dijk. Volgende week zijn we er weer. Luisteren moet je zeker doen, maar wat je vooral moet doen, wil ik zeggen, is abonneren.
Abonneren.
Natuurlijk. Ja, precies. Goed zo, Mark. Want dan mis je niks.
En hoe moet dat, abonneren? Want
abonneren.
Ja, abonneren, hoe moet dat?
Je drukt dan op het hartje, Tom. Okay, ik zal het straks even voordoen.
Als je een hart hebt, mag je erop drukken.
Ja. Oké, okay, tot volgende week.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.